We hebben samen het Johannes-evangelie openen bij hoofdstuk 18. Donderdag na de Bijbelstudie had ik gevraagd of jullie wilden bidden voor mij en mij denken. En ik wil iedereen alvast bedanken die dat gedaan heeft. Want de week dat Bijbelstudie is en de zondag hier moeten staan, is dat altijd een heel kort dag. En zeg mevrouw tegen mij, Jos, vertel iets over de Heer Jezus, zegt ze. En eigenlijk doe je dat altijd het liefst van allemaal, iets over de Heer Jezus vertaal. En vanmorgen zou ik iets willen delen met jullie uit het Johannes-evangelie. We gaan beginnen in hoofdstuk 18, maar het wordt een beetje fietsen door het Johannes-evangelie. Je kent me wel. Maar eigenlijk wil ik met jullie een stuk nadenken over het thema van de schepping in het Johannes-evangelie. Het leunt een beetje aan, wie we met elkaar ook overdachten in de Bijbelstudies. Maar wanneer dat je in Vlaanderen een museum van oude kunst gaat bezoeken, denk bijvoorbeeld aan het museum in Brugge, prachtig museum, dan ga je daar heel wat kruisigingsscènes aantreffen die door de oude meesters in beeld zijn gebracht. En elk van die werken die vertolken de interpretatie van dit gebeuren door ofwel de schilder ofwel zijn opdrachtgever. En een van die dingen waar ik zelf altijd op let, is de achtergrond en de omgeving waarin dat die kruisiging plaatsgrijpt. Vaak zie je op de achtergrond de stad Jeruzalem, wat een beetje vanzelfsprekend is, gezien de Heer Jezus buiten de stad gekruisigd is. Maar soms lijkt die omgeving wel een afgelegen, onherbergzame plaats. Soms is het een volledig blauwe achtergrond, maar rond vliegende engelen, fladder, fladder, fladder. Of is het donker en bewolkt alsof er een onheilspellende storm gaat losbreken? In sommige gevallen is de achtergrond van het canvas gewoon pikzwart. Elk van die schilderijen ademt een bepaalde sfeer uit en dat laat zien hoe dat men op dat moment tegen het passieverhaal aankeek. Vaak is het heel dramatisch afgebeeld en is het een intriest gebeuren. Maar dat je eigenlijk helemaal niet zo blij van wordt als je daarnaar kijkt. Maar stel je eens voor, vrienden, dat de vier evangelisten de opdrachtgevers zouden zijn om vanuit hun invalshoek de kruisiging op canvas weer te geven. Welke elementen zouden zij verwerkt willen zien op het doek? Maar er is alvast één evangelist die wat zijn verhaal betreft heel duidelijke instructies geeft hoe hij deze scène afgebeeld wilt zien. En dat is de apostel Johannes. Johannes, die zou als achtergrond voor zijn kruisigingsscène een prachtige tuin willen zien. Want zijn volledige weergave van het passieverhaal en de opstanding is gekaderd in de context van een tuin. Na die gesprekken tijdens die laatste maaltijd, waar Johannes veel aandacht aan heeft, lezen we: nadat Jezus dit gezegd had, ging hij uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een tuin was die hij met zijn discipelen inhing. Zo opent het passieverhaal van Johannes. En dan moet je gewoon even doordraaien naar hoofdstuk 19, vers 41. Nu was er op de plaats waar hij was gekruisigd een tuin. En in de tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was gelegd. En dit is een van de vele unieke kenmerken, broers en zusters, van Johannes en weergave van het passieverhaal. En wat de plaatsing van het kruis betreft, zou Johannes erop staan dat die kunstenaar dit in het midden op de voorgrond van zijn canvas zou schilderen. Want hij stelt nadrukkelijk in zijn verhaal dat Jezus in het midden is gekruisigd. Johannes hoofdstuk 19, vers 18. Zij kruisigden hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. Misschien zien jullie meteen het verband, maar ik leg dan de nadruk zo op, omdat deze woorden een echo vormen van een andere beschrijving van een tuin, namelijk de gaarde van Eden. Genesis 2, vers 9. Ik zal het u gewoon voorlezen, anders mogen we van Genesis naar Johannes, dat wordt een beetje te veel. Maar in Genesis 2, vers 9 kan je lezen: en Jahweh God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien, goed om van te eten, ook de boom des levens die in het midden van de aarde stond en de boom van kennis van goed en kwaad. En aan de voet van het kruis, daar zou Johannes een man en een vrouw willen geschilderd zien. Namelijk hijzelf, de discipel die Jezus lief had, en de moeder van de Heer Jezus. En ook hier verwijst Johannes op symbolische wijze naar het Genesis-verhaal. Want in zijn evangelie wordt Jezus' moeder nooit bij naam aangeduid. Nooit. Johannes die heeft het enkel over de moeder van Jezus en hij heeft het over de vrouw. Hij spreekt zijn moeder aan als vrouw. Tweemaal vind je dat. Ten eerste bij de bruiloft van Kanaan. Dat is het eerste teken dat de Heer Jezus doet. Mijn favoriet teken, water en wijn veranderen. En vervolgens vind je die beide aandoeningen nog eens in de laatste woorden die de Heer Jezus richt tot zijn moeder en Johannes wanneer hij gaat sterven. En diezelfde aanduiding, vrouw en moeder, treffen we eveneens aan in het Genesis-verhaal. Dit zijn namelijk de twee namen waarmee de hulp van het aardwezen wordt aangeduid in Genesis 2 en Genesis 3. Wanneer dat Yahweh God de vrouw die uit de ene helft van het aardwezen gebouwd had aan het manwezen voorleidt, dan heeft hij haar een naam. Wat noemt ze weer? Isha, inderdaad, vrouw. Genesis 2 vers 23. Toen zei het manwezen, deze is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal Isha vrouw genoemd worden, want zij is uit de man genomen. En vervolgens vinden we Genesis 3, wanneer dat beide gerebelleerd hebben door de vrucht van de boom te eten en te willen zijn als goden, kenners van goed en kwaad, dan geeft Adam zijn vrouw de naam Eva. Wat betekent? Moeder van alle levenden, inderdaad. En hiermee is het basiskader geschetst voor de artiest om Johannes een passieverhaal dat gelinkt is aan het scheppingsverhaal met het kruis als de boom des levens in het midden nu in de verf te zetten. Maar de vraag is nu natuurlijk wat voor een boodschap dit tafereel van Johannes nu zou uitdragen als je dat schilderij van op een afstand bekijkt. Wat zou dat schilderij ons te vertellen hebben over Johannes zijn theologische visie op het passieverhaal? Welk beeld wordt er eigenlijk ons geschetst? Wel, vrienden, dat valt eigenlijk meteen al te herkennen in de openingspassage van zijn evangelie. Dan is de openingspassage van vers 1 tot vers 18. En dat is eigenlijk mijn eerste punt van morgen, het thema van de schepping en Johannes zijn proloog. En wie de openingswoorden van Johannes in de evangelie leest, die merkt toch meteen het thema van de schepping dat aangekondigd wordt. Het doet je meteen denken aan Genesis hoofdstuk 1. Want hoe begint het? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het boek Genesis opent met de woorden, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Nu in het Genesis-verhaal is Gods eerste scheppingswerk licht brengen in de duisternis. En ook dit onderwerp volgt hier heel kort naar de openingswoorden. Kijk maar in vers 5. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Nu het hoogtepunt in het Genesis-scheppingsverhaal is natuurlijk de schepping van man en vrouw op de zesde dag als Gods beelddragers. En op zijn beurt kondigt Johannes ook aan dat zij die nu in Jezus al hun geloofsvertrouwen stellen, zullen gemachtigd worden om kinderen van God te zijn. Voor het verband Johannes 1 vers 11, daar wordt er gezegd, hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen, maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Verzaal, dat begint hij met die woorden, hij kwam tot het zijne. Tot het zijne zonder moeilijk te doen in de grondtekst, eista idia. En daar wil ik toch even uw aandacht op vestigen, Want diezelfde woorden, eista idia, die worden letterlijk herhaald bij de kruisigingsscène. Dat is iets natuurlijk dat aan ons voorbij gaat door de vertaling, maar wanneer de schrijvers die techniek toepassen van iets te herhalen, dan willen ze dat de lezers die passages aan elkaar gaan verbinden. En daar kom ik straks op terug. Nu verder is er nog een treffende gelijkenis tussen het scheppingsverhaal en hier de proloog van Johannes in de Evangelie. Maar met één groot verschil. U herinnert zich nog, als we nadachten over de scheppingsdagen in Genesis hoofdstuk 1, dan zagen we hoe dat er opgebouwd was. 3 + 3 + 1. Moest ik een PowerPoint hebben, dan zou ik dat mooier kunnen tonen. Maar ook het Johannes-evangelie is opgebouwd als 3 + 3. Maar die plus 1, of de zevende dag, ontbreekt in Johannes zijn proloog. We hebben gezien in Genesis dat die zevende dag net de climax is van Gods scheppende werk. De dag waarop het Heer God rust van al zijn scheppende werk. Wat dan verder ook gevierd wordt onder Gods volk, van bij de Exodus af mag je zeggen, als de wekelijkse Sabbat. En dus bij Johannes vinden we dat niet terug, die plus 1 of die zevende dag. En waarom niet? Wel, omdat in Johannes zijn theologische visie de schepper God zijn scheppende werk dat hij begonnen was in Genesis nog niet definitief volleindigd had, maar dat hij nog steeds aan het werk was. Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd voor ons, maar dat is ook waarom dat de Heere Jezus, tot grote verontwaardiging van de Joden, in hun ogen de Sabbat schendt door werken te doen. En wanneer als de Heer Jezus om die reden gaan vervolgen, dan zegt de Heer Jezus daarop het volgende. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 5, vers 17. Maar Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Zie je, de Heer Jezus die ziet zichzelf namelijk als door de Vader gezonden om het werk dat de Vader begonnen is, nu te gaan volbrengen. En dat zegt de Heer Jezus letterlijk in hoofdstuk 4, als je even terugkeert. Johannes 4, vers 34. Jezus zei tot hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk volbreng. Zie je? En hoe dit scheppende werk van God nu vervuld zal worden, dat kunnen we eigenlijk pas goed begrijpen wanneer dat we het thema van de schepping gaan ontdekken in Johannes zijn passieverhaal. En dat is mijn tweede punt. Het thema van de schepping in Johannes zijn passieverhaal. Dus zoals ik al van begin heb aangegeven, schetst Johannes de kruisiging van de Heer Jezus in het kader van Genesis 2. Er is een tuin of een haarde, dat is mijn lievelingswoord, met in het midden het kruis, de boom des levens. En aan de voet van het kruis staan een man en een vrouw. En in Genesis 1 is Gods laatste werk op de zesde dag de schepping van de mens als Gods beelddrager. En ook dat is ook Jezus' laatste werk. Wanneer dat hij op het kruis spreekt met zijn moeder en de discipel die hij lief heeft, dan gaat hij namelijk hun onderlinge relaties compleet veranderen. Kijk eens met mij in Johannes hoofdstuk 19, vers 26. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had daarbij zag staan, zei hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot zijn discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar aan als de zijne. Ja, u zult wellicht opmerken dat alle hier gebruikte vertalingen, MBG, HSV, MBV of Telos, deze woorden anders weergeven, namelijk iets als, en van dat uur af nam de discipel haar in zijn huis. Juist, hé? Wel, dat woordje huis, dat staat er niet in de grondtekst. Dat is toegevoegd, omdat de vertalers ervan overtuigd zijn dat Jezus hier de opdracht heeft om als een zoon voor zijn moeder te zorgen, door haar in huis op te nemen. Maar deze lezing, met alle respect, is veel te simplistisch. En men mist hier gewoon de absolute climax van het hele gebeuren hier. Want herinner je wat ik u daarnet op gewezen heb, Johannes 1, vers 11? Hij kwam tot het zijne. Weet je nog, eista idia? Ik heb toen opgemerkt dat deze woorden letterlijk herhaald worden bij de kruisigingsscène, Wel, we zien dat die woorden hier aan het eind van 19 vers 27 gevonden wordt. En van dat uur af nam de discipel haar aan als de zijne, eistaidea. Dus deze woorden brengen eigenlijk de proloog terug in herinnering en zien terug op de belofte die daar gegeven is. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen, maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Want door deze woorden, vrouw zie je zoon, zoon zie je moeder, laat de Heer Jezus zien dat de discipel die hij lief heeft, ook een zoon geworden is van de moeder van Jezus. Door deze woorden, vrouw zie je zoon, zoon zie je moeder, heeft de Heer Jezus hier te kennen dat er een nieuwe relatie is ontstaan tussen zijn discipel en de moeder van Jezus. En wat is het gevolg? Er komt zijn discipel ook in een andere relatie tot de Heer Jezus te staan. Hè? Jezus is zijn broeder geworden. Johannes borduurt hier verder op de Genesische symboliek, hè? Want Eva is de moeder van alle levenden, zie je. Prachtig, hè? Fenomenaal. Ik ben nog heel weg van, maar ja, ik ben nog langer weg, dat is geen probleem. En misschien ligt dat van sommigen hier moeilijk om dat aan te nemen. Ik dacht er zo over na. Ja, vanwege Maria, hè? De verering in de Rooms-Katholieke Kerk, waar zij als de moeder van God wordt gezien. Ik kan dat allemaal begrijpen. Maar herinner u dat ik erop gewezen heb dat Jezus moeder nooit bij naam wordt genoemd in het Johannes-evangelie. Johannes heeft hier enkel de symboliek van Genesis voor de aandacht. Eva is de moeder van alle levenden. Dus vrienden, laten we alsjeblieft het kind niet met badwater weggooien. Wat Johannes doet, is vanuit het scheppingsgebeuren weergeven wat eigenlijk ook andere evangelisten bekendmaken op hun manier. Denk eens aan Marcus Evangelie hoofdstuk 3. Je moet niet opslaan, maar je kent de situatie wel. De Heer Jezus is in een huis met zijn discipelen. Er zijn heel veel mensen rondom het huis. En zijn moeder en zijn broers denken dat hij helemaal de pedaal kwijt is. En ze komen vragen dat Jezus zou naar buiten komen. En Jezus krijgt die woorden te horen. En wat is zijn antwoord? Wie is mijn moeder en mijn broeders, zegt hij. Let op de woorden. Wie is mijn moeder en mijn broeders? En terwijl hij hen die om hem heen zaten, zijn discipelen, rondom aankeek, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. En wat is de wil van God, uw vrienden? Toch Jezus in geloof aannemen? Precies wat we toch ook in de proloog vonden. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Deze discipel van de Heer Jezus is wederom geboren geworden zoals de proloog aangekondigd had, als een broer van de Heer Jezus. En hij is nu ingebracht in Jezus' relatie met de Vader. En deze veranderde relatie wordt bevestigd wanneer dan Maria Magdalena van de opgestane Heer Jezus de volgende opdracht krijgt. Kijk eens aan Johannes 20, vers 17. Zegt de Heer Jezus, maar ga heen naar mijn broeders en zeggen, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God. Dat is de eerste maal dat de Heer Jezus in dit evangelie zijn discipelen broers noemt. En zijn Vader is nu ook hun Vader geworden. En het is deze verandering in relaties die op zo'n bijzondere wijze weergegeven wordt en Jezus' laatste woorden tot zijn moeder en zijn discipel aan het kruis. En dan moet je zien wat er dan gebeurt. Nadat de Heer Jezus tussen die beiden naar een relatie van moeder en zoon veranderd heeft, wat zegt Johannes hierna? Johannes 19, vers 28. Hierna zei Jezus, die wist nu dat alles was volbracht. En moest een euro nog niet gevallen zijn, dan volgde dat Jezus van de zure wijn geproefd heeft, de volgende woorden in vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei hij, het is volbracht. En wat is er volgens Johannes in theologie volbracht? Wel, deze woorden zijn een herhaling van Gods beoordeling van zijn scheppende werk aan het eind van de zesde dag. Genesis 2, vers 1 en 2, ik zal het u voorlezen. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, volbracht en heel een legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid, volbracht had, rustte hij op de zevende dag. Maar dat is nog niet alles, hè, vrienden. Want ik heb maar de eerste helft van 19 vers 30 gelezen. Want vervolgens vertaalt Johannes ons, en ik herneem, toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Ja, als je dit leest, denk je wellicht dat Jezus nu zijn hoofd buigt en zijn laatste adem uitblaast. Hé? Maar niets is minder waar. Het gaat hier om het schenken van zijn levensadem. De geest geven aan. Jezus die buigt zich voorover naar zijn moeder en zijn broer en hij geeft hen de geest. Dat is de bedoeling hier. Dat is trouwens toch ook wat hij doet. Wanneer hij na de opstanding onder zijn broeders komt. Kijk eens in Johannes 20, vers 22. Jezus dan zei opnieuw tot hen, vrede zij u, zoals de Vader mij heeft gezonden, zende ook ik u. En toen hij dit had gezegd, ademde of blies hij over hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Jezus ademt of blaast over zijn discipelen, net zoals de Schepper God in Genesis 2 op de zesde dag de levensadem inblies in het aardwezen dat hij het stof van de aarde geschapen had, weet je nog? Dus, volgens Johannes in theologie is Gods scheppende werk dat begon in Genesis nu tot volleiding gebracht aan het kruis, wanneer dat de Heer Jezus stervende de levensadem uitblaast over de man en de vrouw die aan de voet van zijn kruis staan. Het scheppende werk is nu volleindigd. En dat wordt nog eens op Johannes zijn unieke wijze onderstreept in een zijdelingse opmerking in wat volgt. Ja, de lichamen moeten van het kruis afgenomen worden, want wat gaat er aankomen? De Sabbat of de zevende dag. Ja. Kijk eens in 19 vers 31. Opdat de lichaam dus niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. En wat staat er dan? Daar het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was groot, staat er. Ik heb je al gewezen op de gelijklopende structuur van de prologen in Johannes en zijn evangelie en in Genesis 1. Hè? 3 plus 3 plus 1. Toen heb ik gezegd, dat ene grote verschil is dat Johannes zijn proloog geen plus één of zevende dag kent. Zijn theologie hebben we gezien, is uiteindelijk dat de Vader nog steeds aan het werk is, weet je nog? Wel, nu zien we dat Jezus nu het werk volbracht heeft, gestorven is en dat er een grote Sabbat volgt. Waarmee dat Johannes heel duidelijk wil aangeven dat Gods scheppende werk dat in het begin zijn aanvang had genomen, nu pas volkomen voleindigd is. Bijzonder, hè? Dit lijkt allemaal een paffe slinging. En vervolgens vinden we het thema van de schepping ook terug in Johannes' weergave van de opstanding. Want Jezus' graftombe is gelegen in een tuin. Dat is mijn derde punt. Het thema van de schepping in Johannes' opstandingsweergave. Johannes 19, vers 41. Nu was er op de plaats waar hij was gekruisigd een tuin en in de tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was gelegd. En wanneer dan Maria Magdalena op de dag van de opstanding Jezus' graf in de tuin gaat opzoeken, dan wordt ons onder andere het volgende verteld. Johannes 20 vanaf vers 11 ga ik lezen. Ik kan niet heel het stuk lezen, begin maar vanaf vers 11. Maria nu stond buiten bij het graf te wenen. En terwijl zij dan weende, bukte zij zich voorover in het graf en zag twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus had gelegen. En die zeiden tot haar, vrouw, waarom ween je? Zij zei tot hen, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij hem hebben gelegd. Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren en zag Jezus staan. Ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? En wat lezen we dan? Zij meende dat het de tuinman was. Ja, wanneer Maria Jezus ziet, dan denkt ze dat hij de tuinman, de haardenier is. En ze heeft in zeker opzicht wel bij het rechte einde. Want in Genesis hoofdstuk 2 is de schepper God toch de oorspronkelijke hardenier in de haarde van Eden. Genesis 2 vers 8. Ook plantte Yahweh God van oudsher een haarde in Eden en hij plaatste daar het aardwezen dat hij gevormd had. De oorspronkelijke haardenier is Yahweh God die de haarde van Eden gecreëerd heeft. En in dit tafereel hier zien we dat de opgestane Heer, die van bij het begin bij God was, door hem zijn alle dingen geworden, zegt Johannes in zijn evangelie, nu uit de dood is teruggekeerd en tot Maria is gekomen als Yahweh God, de haardenier die wandelt in de haarde van zijn schepping. En dan is er nog een andere aanwijzing die het thema van de nieuwe schepping in de kijker brengt, namelijk de twee tijdsvermeldingen. De eerste dag van de week en na 8 dagen, waarop de Heer Jezus telkens midden onder zijn discipelen komt. Johannes 20, vers 19. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week, en de deuren waar de discipelen waren gesloten waren wegens hun vrees voor de Joden, kwam Jezus en ging in het midden staan. En in Johannes 20, vers 26, een beetje verder. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en ging in het midden staan. De eerste dag van de week, vrienden, dat is de dag na de Sabbat, ja, die de voleinding van Gods scheppende werk herdenkt. Dus geeft die eerste dag van een nieuwe week het begin van een nieuwe schepping aan. Maar we vinden al heel vroeg, in de eerste eeuw na Christus, zowel zelfs in Joodse geschriften als in vroegchristelijke geschriften, dat die specifieke betekenis die met de eerste dag van de week verbonden is, dat die eigenlijk doorgeschoven wordt naar de aanduiding de 8e dag. Want men had die vervulling van Gods eindtijdbeloftes, wat Israël al eeuwen na uitziet, gaan verbinden met die 8e dag. En een van die buitenbijbelse geschriften, waarvan de 8e dag melding wordt gemaakt, is de brief van Barnabas. Dat is een geschrift uit het begin van de 2e eeuw, die bij de vroege kerkvaders wel heel hoog aangeschreven stond. Het werd zelfs opgenomen in de gebundelde geschriften van de Codex Sinaiticus, die gevormd werd in 350 na Christus. En het is een boek, een werk, dat eigenlijk wijst op de gedeeltes uit het Oude Testament, die naar de Heer Jezus verwijzen, en anderzijds behandelt het ook vele oudtestamentische onderwerpen vanuit christelijk oogpunt. Zoals bijvoorbeeld de offerdienst, de tempel, het verbond en ook de Sabbat. En daarvan zegt die onbekende schrijver, want het is niet omdat hij de brief van Barnabas noemt dat dat de schrijver is. Nee, dat is gewoon een pseudoniem. Maar daarvan zegt die onbekende schrijver het volgende. Hij wijst eerst op Jesaja 1 vers 13, waar Yahweh de eredienst van zijn volk en hun sabbatten en hun nieuwe maandagen allemaal verwerpelijk vindt. Hij zegt, tenslotte zegt hij tegen hen, ik kan uw nieuwe maan en sabbatten niet verdragen. Leer wat dit betekent. De huidige sabbatten zijn niet aanvaardbaar voor mij, maar op de sabbat die ik gemaakt heb, vind ik rust. Als alle dingen zijn voleindigd, dan maak ik een begin met de 8e dag. Dat is het begin van een andere wereld. Daarom vieren wij ook met blijdschap de 8e dag, de dag waarop Jezus opstond uit de dood, die na zich geopenbaard te hebben, is opgenomen in de hemel. En ik denk dat wij ons dat toch volledig kunnen bij aansluiten, hè, broeders en zusters, dat wij ook hier vanmorgen de 8e dag met blijdschap vieren als het begin van de nieuwe schepping, de opstanding van de Heer Jezus Christus. En om terug te komen op het schilderij van de kruisiging vanuit Johannes zijn perspectief. Als u zich er nu al iets kunt bij voorstellen, hoe dat het zou er mogelijk kunnen uitzien, dan is dit alles behalve een droevig tafereel. Daar ga je absoluut niet zwaarmoedig van worden, denk ik. Integendeel, je gaat er heel blij van worden. Want door de betekenis van Jezus' leven, dood en opstanding te interpreteren in het thema van de schepping en de nieuwe schepping, focust Johannes zich niet op de zonde of het oordeel over de zonde, maar op leven in overvloed. De Heer Jezus is gekomen als de goede herder die zijn leven aflegt voor de schapen. En waarom legt hij zijn leven af voor de schapen? Wat is zijn doel? Hij zegt hetzelfde, Johannes 10, vers 10. Kijk maar. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Zie je dat? Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Vrienden, dat is ook de reden waarom ik dolgraag het evangelie van Johannes met jullie zou willen behandelen. Het plaatst het werk van de Heer Jezus in een veel ruimere context. Het toont ons hoe we het werk van de Heer Jezus moeten gaan begrijpen vanuit een kosmisch perspectief. Gods grote plan met zijn schepping, dat hij van voor de grondlegging van de wereld voor ogen had, waarin dat de Heer Jezus de centrale plaats inneemt. Dat is ook hoe dat de apostel Paulus tegen het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht aankijkt. Je moet het niet opslaan, ik zal gewoon eindigen met Efeze 1, vers 9 tot 11. Hij maakte ons het geheimenis van zijn wil naar zijn welbehagen bekend, dat hij zich in Christus had voorgenomen om in werking te treden wanneer de tijden hun vervulling bereiken, om eenheid en harmonie te brengen in alles wat in hemel en op aarde is onder Christus. In hem zijn wij, erfgenamen, en voorbestemd naar het plan van hem die alles werkt in overeenstemming met het doel van zijn wil. En ik hoop dat we dat samen met elkaar gaan ontdekken. Dat is met andere woorden gezegd, leren zien wat de hoogte, lengte, breedte, diepte van de liefde van God uiteindelijk is. Dat wordt ermee bedoeld, dat we daar met elkaar oog gaan voor krijgen. En Johannes kan ons al een heel eind vooruit helpen met zijn bijzondere manier van naar de Heer Jezus te kijken, die totaal anders is dan de overige apostelen. Mag de Heer ons de genade geven dat we daar onze vreugde en onze blijdschap mogen vinden en de Heer Jezus nog meer lief krijgen dan dat nu het geval is en nog meer bewondering en respect voor hem mogen hebben.